Beste luisteraar, welkom in onze gezellige online studio Maastricht moet je horen.
Driving down the road ahead, the city is behind us. Adventure bound, this time is ours. Angels here to guide us, no turning back.
Aangeschoven aan onze digitale tafel hebben wij vandaag Mia Makke vanuit Haarlem, de andere kant van ons land. Maar zij is opgegroeid in onze prachtige provincie. Wij gaan het hebben over familieopstellingen. Mia, welkom.
Goedemiddag.
Jij hebt onze prachtige provincie verlaten.
Ja.
Ja, je bent helemaal naar Haarlem gegaan. Voordat we beginnen te praten over familieopstellingen, ben ik toch wel benieuwd hoe dat zo gekomen is.
Ik heb mijn middelbare school in Heerlen afgerond. En daarna ben ik een studie gaan doen. Ik ging toen naar Schoevers in Nijmegen. Dus ik verhuisde naar Nijmegen. Daar leerde ik op een gegeven moment een man kennen die in Amsterdam woonde. En toen ben ik vanwege de liefde naar Amsterdam verhuisd. En okay. Op een gegeven moment is die relatie overgegaan en heb ik een andere man ontmoet die in Haarlem woonde. Dus ik ben vanwege de liefde ben ik vertrokken uit Limburg.
Oké, maar de liefde voor Limburg blijft nog steeds bestaan?
De liefde voor Limburg blijft nog steeds bestaan. Als ik echt in Zuid-Limburg ben, dan voel ik me daar zo thuis. Aan het polderlandschap in Holland kan ik nog steeds niet wennen.
Nog steeds niet wennen? Oké, okay, ja.
Nee. Die heuvels blijven toch heel erg thuis.
Oké, goed om te horen. Ja, ja. Je hebt een eigen praktijk met de naam Constellations at Work. Dat betekent familieopstellingen aan het werk.
Ja.
Laten we eens gaan kijken. Ik ben heel benieuwd. Familieopstellingen. Je kunt er ons heel veel over vertellen. Wat zijn familieopstellingen?
Familieopstellingen is een methodiek van werken. Om naar dieperliggende oorzaken van situaties in het dagelijks leven waar we tegenaan lopen en waar we niet de vinger achter kunnen krijgen om te zien wat daar nou werkelijk aan ten grondslag ligt. En familieopstellingen is een methodiek die ontwikkeld is vanuit het idee dat je een familie kunt beschouwen als een systeem. En daarmee is het een van de vormen van systemisch werk. Elk familiesysteem wil zichzelf als systeem in stand houden. En alle gebeurtenissen die in een familie kunnen voorkomen, die worden niet altijd goed verwerkt. En als die gebeurtenissen niet goed verwerkt worden, dan schuiven ze door naar een volgende generatie. En kan het zijn dat iemand in een 2 of 3 of 4 generaties verder echt een heel grote innerlijke blokkade heeft vanwege het feit dat er iets in de familie niet opgelost is.
En met een gebeurtenis bedoel je een traumatische...
Gebeurtenissen, dat zijn dingen die gewoon voorkomen in het leven. Dat kan zijn dat een ouder jong is overleden. Het kan zijn dat er een scheiding heeft plaatsgevonden.
Okay.
Een miskraam, abortus. Eigenlijk allerlei situaties die in heel veel mensenlevens kunnen voorkomen. Waar niet voldoende om gerouwd is of waar mensen geen raad mee wisten. En die dus eigenlijk nog een beetje, die het systeem bedreigen. En die schuiven dus door naar een volgende generatie.
Maar hoe kan dan zo'n dramatische ervaring toch nog generaties later invloed hebben op iemand zijn leven?
Nou, hoe dat precies tot stand komt, dat weet ik niet. Wat ik wel zie is vanuit het werk, dat ik werk met een cliënt met een vraag of met een probleem of met een verlangen. Dat uit een opstelling blijkt dat het inderdaad 3, 4, 5 generaties terug is ontstaan.
Oké.
Okay. Dus ik weet niet waarom dat zo gebeurt, maar ik zie dat het gebeurt. Ik zie het vanuit de cliënt waarmee ik werk. Ik heb daar niet echt een verklaring voor. Maar het is wel zo dat het systeem, dat familiesysteem, wil blijven bestaan, wil blijven voortbestaan. En alles wat dat dus uit balans brengt, dat moet weer ergens terechtkomen. Het kan niet verdwijnen.
En dan komt het terecht bij iemand die daar minder goed mee om kan gaan?
Nou, het is niet zo dat iemand daar minder goed mee om kan gaan, maar het komt bij iemand terecht die dat op zich neemt, uit liefde voor de familie.
Ja.
Het komt daar om herinnerd te worden. En dat een kind doet dat uit liefde voor de ouders, uit liefde voor het familiesysteem. En het gaat om dingen die dus op de een of andere manier herinnerd moeten worden. Maar dat is dus heel lastig voor iemand, want dat wordt dus ervaren als een probleem, als een innerlijke blokkade.
Oké, ja, misschien kunnen we beter kijken. Ja, laten we eens even kijken naar, kun je ons een concreet voorbeeld geven?
Ik heb een concreet voorbeeld, maar dat is niet van veel generaties terug, maar dat is van in een huidige familie. Maar ik heb laatst met een cliënte gewerkt en er was veel kanker in haar familie. En toen we daarna gingen kijken, bleek dat het bij haar overgrootmoeder ontstaan was. Dat daar iets was gebeurd waardoor er wrok was en er kanker ontwikkeld was. En dat was door dus drie generaties doorgegeven.
Drie generaties doorgegeven.
Ja.
Ik ga dan even een kritische vraag stellen. Is dit wetenschappelijk bewezen?
Het is in zoverre wetenschappelijk dat er is in Duitsland iemand bezig om dat wetenschappelijk te onderzoeken. Dat is een dokter Frans Roepert. Ik werk niet met wetenschap, net als homeopathie is ook niet wetenschappelijk bewezen. Ik zie dat het werkt. Ik zie dat het zo is. En de cliënt voelt zich er beter bij als hij ziet wat er aan de hand is. Ik werk dus niet met wetenschap, ik werk met ervaring. En met wat ik zie, wat mensen ervaren.
En dat is eigenlijk het belangrijkste?
Dat is voor mij het belangrijkste.
Ja.
En ik zie mensen gewoon enorm opknappen. En dat is ook wat ze mij terugrapporteren.
The music's on, we're having fun. Our cares are all behind us. Decision time, there's only one. Which town ahead will find us? So much to see. Now's the time for you and me to feel so free.
Wat er gebeurt in een opstelling is dat er representanten worden gevraagd voor familieleden en soms ook voor abstracties. En die mensen zeggen daar ja tegen. En op het moment dat ze daar ja tegen zeggen, hebben ze toegang tot informatie van die persoon. En dat kan heel goed zijn dat die persoon al overleden is. Want 3-4 generaties terug leven die mensen niet meer. En er ontstaat een zogenaamd morfogenetisch veld.
Wacht. Ja, dan moet je even uitleggen. Je zegt de representanten. Ja.
Ik werk dus niet met de echte familieleden. Ik werk met bijvoorbeeld in een groep dat een cliënt vraagt aan andere deelnemers om bijvoorbeeld zijn vader te representeren of zijn grootvader te representeren. En als die mensen daar ja tegen zeggen en ze worden door de cliënt, de cliënt stelt ze op, dat wil zeggen die geeft zij de representant een plaats in de ruimte. En op dat moment ontstaat er een wetend veld, een morfogenetisch veld en die persoon die representant is, die heeft toegang tot informatie van de persoon die hij representeert.
Oké, dus eventjes om het te visualiseren. We hebben dus te maken met een groep mensen die dus naar jou toe komen.
Ja.
Maar bij één persoon, daar gaat het eigenlijk om. Daar is het het probleem.
Ja, ja.
En die persoon, dat is de cliënt, die mag dan zelf aanwijzen aan de mensen uitkiezen die hij of zij graag wil hebben om mee te spelen.
Ja.
Dus en dat was feitelijk gewoon, ja, je pakt die mensen op en je plaatst die in de cirkel.
Ja, die mensen zeggen er wel ja tegen, hè? Dat is namelijk een belangrijk aspect ervan. Dus niet, hij kiest ze wel, maar hij vraagt het ook.
Okay.
Die vraagt aan die mensen wil je representant zijn. En doordat zij ja zeggen, helpt dat ook om dat proces op gang te brengen. Ze kunnen dus ook nee zeggen. Soms voelt iemand dat hij dat niet moet doen. Dus dat is ook iemand ook vrij in om op een bepaald moment nee te zeggen tegen een rol waar die voor gevraagd wordt. Maar als iemand ja zegt, dan helpt dat om er makkelijker in te stappen.
Oké.
Dat wanneer wordt aangewezen.
En laten we dan zeggen, even voor het gemak, dat de cliënt heeft een kindermisbruik verleden.
Ja.
Wat gaat er dus gebeuren op zo'n moment in deze cirkel?
Hij vraagt dus iemand voor degene die hem misbruikt heeft.
Ja.
En iemand voor zichzelf meestal. Vaak is er ook een representant voor de cliënt zelf. En dan gaan we kijken wat daar tussen die twee personen of meerdere personen die we daarbij vragen aan de hand is. Vaak is het zo dat in zieltherapieën wordt het degene die misbruikt is, geadviseerd om de ander te vergeven. Mm-hmm. In familieopstellingen is er een andere beweging. In familieopstellingen gaat het erom dat degene die misbruik heeft gedaan, die misbruikt heeft, dat die verantwoordelijkheid neemt voor wat hij gedaan heeft. En in een familieopstelling is het dan soms nodig dat die persoon in zijn kracht komt te staan. En het kan dus zijn dat er met die persoon zelf iets gebeurd is. En dat kan ook een aantal generaties zijn doorgegeven. Dus we gaan terug naar de bron waar het ontstaan is. En we kijken of we daar weer de positieve krachten kunnen uitnodigen om daar aanwezig te zijn. En dat iemand dan ziet wat hij veroorzaakt heeft en daar verantwoordelijkheid voor kan nemen.
Maar als de cliënt staat dus in de cirkel met de verschillende personen die hij heeft uitgenodigd.
Ja.
Een van die personen vertegenwoordigt degene die de cliënt heeft misbruikt.
Ja.
Wat gaat er op dat moment gebeuren? Je zegt er ontstaat een energieveld, zeg je dan?
Nou, de cliënt geeft de persoon in een plaats. En op dat moment weet die persoon, krijgt dan toegang tot informatie van de persoon die hij representeert.
En op wat voor manier wordt dat gedaan?
Dat gebeurt. Dat is het grote wonder van familieopstellingen, dat ik na 5 jaar ermee te werken nog steeds niet weet hoe het werkt. Ik zie alleen dat het werkt.
Ja, want de cliënt vertelt niks over zijn leven tegen de representanten.
Nee, de cliënt die geeft wel feiten en aan de hand van die feiten kunnen we gaan kijken. Maar vaak komen er dingen naar voren die de cliënt niet verteld heeft. En waar het vooral om gaat is van waarom heeft ze iemand misbruikt? Waarom heeft ze iemand een kind misbruikt? En daar gaan we naar kijken. En we gaan kijken wat voor dynamieken spelen er. Is hij zelf misbruikt? Waar is dat ontstaan? We gaan eens kijken wat voor dynamieken daar spelen. En proberen dus eerst duidelijk te krijgen wat is er aan de hand. En vervolgens proberen we dat te helen.
Degene, de representanten, de persoon die de cliënt misbruikt heeft.
Ja.
Dat is dan gewoon iemand uit het publiek. Die heeft er verder helemaal niks mee te maken. Heeft ook helemaal geen relatie met de cliënt.
Mm-hmm.
Gaat deze representant dan dingen vertellen die hij op dat moment voelt?
Het niveau van de familieopstelling is niet het dagelijks leven. Dat is zeg maar de laag daaronder. Dat noemen ze dan het niveau van de familieziel. Daar kan hij voelen dat een representant krijgt soms lichamelijke gewaarwordingen van spanning, van warmte, van kou, van trillingen. Mm-hmm. Dat hij zich wil verplaatsen naar een andere plek. En van daaruit gaan we kijken van wat speelt hier nou? Ik kan kijken of hij een gezonde relatie heeft met zijn eigen ouders. Of daar iets aan de hand is waardoor hij tot het misbruik is gekomen. En daar gaan we kijken wat er aan de hand is. Door wat de representanten aangeven, door wat ik vanuit mijn ervaring en mijn kennis en mijn intuïtie zie. En de cliënt heeft soms ook ineens dat er informatie bovenkomt. Dus, nog extra informatie.
Ja,
het is een samenwerking tussen de representanten en de cliënt en mij als begeleider.
Oké, er wordt dus wel gepraat.
Er wordt wel gepraat, maar er wordt niet heel veel gepraat. Er wordt inderdaad wel gepraat.
Okay.
En ook de representanten zeggen dingen. En of er komt iets in ze op wat ze voelen dat ze moeten zeggen. Of ik geef ze woorden in de mond. En als zij dat hardop zeggen, dan voelen ze of dat klopt of niet.
Ja, er gebeurt dus daadwerkelijk iets met de representant. In ons geval dus degene die de cliënt misbruikt heeft.
Ja.
Daar gebeurt echt iets mee. Lichamelijk, er gebeurt geestelijk iets.
Emotioneel.
Emotioneel gebeurt er van alles.
Ja.
Maar we weten dus niet waardoor het komt. Dat weten we dus niet. Maar het gebeurt wel.
Dat weet niemand nog. Die met opstellingen werkt, weet niemand hoe het werkt. Er zijn dus verklaringen proberen te vinden in het, wat ze noemen, in het morfogenetische veld. Daar heeft een Dreek zich wel eens mee bezig gehouden. Maar het is geen 100% verklaring.
En als deze gevoelens ergens vandaan moeten komen, dan is het toch de cliënt waar het vandaan moet komen op een of andere manier.
Nee, het komt dus uit dat wetende veld vandaan. Maar door de vraagstelling van de cliënt, en door het opstellen wordt de informatie uitgenodigd om aanwezig te zijn, laat ik het zo maar zeggen. En dat klinkt, ik weet dat het heel wonderlijk klinkt en mensen die het de eerste keer meemaken, die zijn echt perplex over wat er gebeurt. Ik ben er 10 jaar geleden mee in contact gekomen. Mm-hmm. Ik werk er zelf 5 jaar mee. En ik ben zelf nog steeds iedere keer verwonderd over het grootste wat er gebeurt.
Ja,
om het zo uit te drukken.
Dit is iets wat wetenschappelijk niet of nog niet bewezen is. Maar in feite is dat ook helemaal niet zo belangrijk. Als jij problemen hebt en het kan worden opgelost door familieopstellingen. Nou, dan is dat toch geen probleem. Dan gaan we toch gewoon voor de oplossing. En het is niet zo belangrijk of het wetenschappelijk is aangetoond of niet.
Mm-hmm. Voor mij is het niet belangrijk.
Nee. Oké, laten we weer even terugduiken in ons probleem van de persoon die misbruikt is als kind. De cliënt zelf heeft eigenlijk alleen maar een waarnemende rol.
Die kijkt eigenlijk naar een stukje film van zijn eigen leven. Op een dieper niveau. Soms gaat de cliënt zelf in de opstelling. Vaak ook aan het eind komt hij op zijn eigen plaats te staan om te ervaren hoe dat is dan als het een stukje geheeld is. Maar hij is er wel degelijk bij betrokken in de zin van dat ik contact hou, dat ik check of het klopt wat er gebeurt. Want de cliënt, het is natuurlijk wel de laag dieper, maar een cliënt voelt op een gegeven moment dat dat klopt of niet wat er gebeurt. Dus dat check ik ook. Dus in zoverre is de cliënt wel op een actieve manier betrokken.
Oké, laten we verder gaan kijken naar wat er dus specifiek gebeurt.
We gaan dus kijken naar de persoon die dat misbruik heeft gedaan. We gaan kijken waar het ontstaan is, waardoor het ontstaan is. Het kan liggen in de partnerrelatie, de eigen partnerrelatie. Het kan liggen in de generatie daarvoor of generaties daarvoor. Dus we gaan kijken waar is het vandaan gekomen, zodat hij de kracht heeft om verantwoordelijkheid te nemen, hij of zij, verantwoordelijkheid te nemen voor zijn misbruik. Dat hij misbruikt heeft. Want het is niet de schuld van degene die misbruikt is. Het is altijd degene die misbruikt, die heeft het gedaan. En die dient daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En die moet dus in zoverre dus in zijn kracht komen te staan, zodat hij die verantwoordelijkheid kan nemen. En soms ligt het dus in een partnerrelatie, soms ligt het bij zijn eigen ouders en soms ligt het wat generaties terug. Op het moment dat hij daar verantwoordelijkheid voor kan nemen en dat uit kan spreken en ook zegt dat het hem spijt, want dat hoort er dan ook bij. Dan is het aan het kind wat voor beweging er komt. Het kind hoeft dus niet te vergeven. Maar het kind ziet wel wat er gebeurt. En en de cliënt ook, die ziet ook dat ook wat daar gebeurd is. Dus het geeft inzicht en je ziet de emotie. En dan kan op zich nog altijd de cliënt of degene die representant is zich afkeren of niet. Dat is een beweging die ik niet in de hand heb. Maar het is wel zo dat het vaak meer rust geeft van oké, daar komt het vandaan, dat is er aan de hand.
Wat bedoel je met afkeren?
Nou, je kunt je dus zeggen van oké, op het moment dat de ouder die misbruik heeft gepleegd verantwoordelijkheid neemt, dan daarmee hoeft het kind niet meteen te zeggen van nu is alles weer pais en vree.
Oké.
Het kind kan ook zeggen van ik kijk ernaar, ik zie het en ik voel niet de beweging om naar mijn ouder toe te gaan. Ik blijf op de plaats waar ik ben of ik ga mijn eigen weg. Maar dat is vaak met meer rust innerlijk. Omdat er gezien is waar het om gaat.
Ik kan me voorstellen dat het best wel lang kan duren om te achterhalen waar de oorzaak ligt van het kindermisbruikgedrag van de...
Nou, een opstelling duurt... zeg maar tot een uur tot anderhalf uur.
Ja.
Eén opstelling. En daarmee wordt één aspect, wordt één draadje uitgerold. Dat niet het hele leven van een cliënt wordt opgelost in één sessie. Maar vanuit één vraag kan er één antwoord komen. En het gaat ook niet om dat in één klap alles wordt opgelost. Want wat er gebeurt moet ook geïntegreerd worden in een persoon. Dus we gaan ervan uit dat cliënt één stap kan zetten in zijn innerlijke ontwikkeling. Waardoor er één aspect is helder wordt. Dus het kan zijn dat er bijvoorbeeld rond dat misbruik meer aspecten zijn die andere oorzaken hebben. Of het kan zijn dat er een heel ander iets is waar iemand in zijn dagelijks leven nog last van heeft. Wat niet met het misbruik te maken heeft, maar wat iets anders vanuit de familie komt. Mensen kunnen dus meerdere opstellingen doen met verschillende vragen.
Ja, oké, dus het is altijd een serie opstellingen is altijd nodig.
Niet noodzakelijkerwijs. Ik spreek nooit iets af. Het is, het gaat per opstelling. Het kan best zijn dat de cliënt na één opstelling zoveel heeft opgelost dat hij gewoon weer verder kan. Of andere wegen zoekt om verder te gaan met zijn innerlijke ontwikkeling.
Oh ja, dat kan natuurlijk verschillen per persoon.
Het kan verschillen. Ik heb mensen die komen één keer en die zijn dan helemaal happy. En andere mensen die komen 15, 20 keer. Maar het is hun eigen keuze en het gaat ook per afspraak.
Ik kan me zo voorstellen dat de cliënt die dus naar zo'n bijeenkomst komt, die heeft dan een waarnemende rol. En zet dus de verschillende, voor hem volstrekt onbekende personen, zet hij dus in een bepaalde rol neer. Hè? Wordt echt die mensen moeten dus de rol gaan spelen van, in ons geval, de persoon die de kindermisbruik gedaan heeft.
Ja.
Maar dit zijn toch nog steeds, deze representanten zijn nog steeds echt volkomen onbekende personen voor de cliënt.
Ja, ja.
De persoon die de kindermisbruik gedaan heeft, die is daar helemaal niet aanwezig.
Nee, dat klopt. Ik heb opzienbarende dingen gehoord. Het speelt dus op een subtieler niveau dan het dagelijks leven. Ik heb gewerkt met een jonge vrouw. Die aan de relatie met haar vader. En ze had in geen maanden contact met hem gehad. En diezelfde avond, zeg maar een paar uur na de opstelling, belt haar vader op. En hij praat op een totaal andere manier met haar dan ooit eerder. Vader belt haar op gewoon om contact te zoeken. En die praat met haar op een manier zoals hij nooit eerder met haar gepraat heeft. Er is dus iets veranderd. En dat zijn verhalen, reacties die ik veel hoor. Niet altijd, maar dat is iets wat heel, heel vaak gebeurt. Dus er gebeurt iets op een groter, zeg maar, op een niveau wat we niet kunnen pakken in het dagelijks leven.
Dus in feite gaat er ook een soort signaal vanuit de kring naar de vader, in dit geval?
Ja, dat hoeft niet altijd, maar dat kan gebeuren. En wat er in ieder geval gebeurd is dat degene die, zeg maar, de cliënt die de opstelling heeft gedaan, die heeft zelf inzicht gekregen, die heeft dingen gezien, die heeft dingen ervaren, die heeft dingen gevoeld. En kijkt daardoor ook al met een andere manier, op met andere ogen naar hetgeen gebeurd is. En zo'n opstelling, zeg maar, die moet natuurlijk geïntegreerd worden innerlijk. En dat kan dus heel snel, maar het kan ook tot anderhalf jaar doorwerken voordat het helemaal geïntegreerd is.
En met geïntegreerd, daarmee bedoel je dus situatie opgelost?
Nou, dat het in eigen gemaakt is dat het niet meer als zo'n pijnlijk punt in jouw in jou aanwezig is, maar meer als van het is gebeurd en dat je daar op een andere manier naar kijkt. En ook de uitwerking in je dagelijks leven, die gaat op een hele, daar hoef je niet iets voor te doen. Die opstelling doet zijn eigen werk innerlijk. Dus het kan zijn dat je als misbruikte cliënt, zeg maar, dat je met een paar maanden ineens merkt dat je anders reageert op situaties waar je altijd een beetje gespannen was. Wat als het ware dat misbruik aanraakte in je dagelijks leven. En dat je merkt dat je ineens realiseert dat je daar ontspannender naar kijkt, ontspannender mee omgaat. Of ander gedrag vertoont. Waar je niet bewust mee bezig bent.
Ja, want in de kring, dus in ons eigen voorbeeld van de cliënt die misbruikt is geworden. Daar, als het de bijeenkomst afgelopen is, dan is er dus concreet gezien niet echt iets aanwijzbaars gebeurd in de richting van een oplossing, zeg maar. Maar je zegt eigenlijk van het werkt op een ander niveau. Het werkt heel, heel diep eigenlijk. En dat kunnen we niet echt heel duidelijk aanwijzen. Maar het werkt wel. En de cliënt ervaart dit dan in de loop der tijd.
Ja, maar wat ook vaak is na één opstelling, en het kan in dit geval ook zijn dat er een enorme opluchting over iemand komt.
Ja.
Of dat hij ineens ruimte voelt van binnen, of dat hij zich vrijer voelt. Of soms zie je ook echt in mensen dat hun ogen anders staan. Dat de gezichtskleur zelfs verandert in één sessie. Ik heb één keer met iemand gewerkt, die was in één sessie, zag hij er 20 jaar jonger uit.
Echt waar?
Echt waar, ja.
Dat meen je niet.
Erg uitzonderlijk, maar mensen zien er vaak jonger uit na een sessie. En deze was echt uitzonderlijk groot leeftijdsverschil. Maar die zag er echt 20 jaar jonger uit.
Nou, ik denk dat iedereen dat wel wil. Ja, dus ongelooflijk, zo'n effect heeft dat eigenlijk. Dat is toch wonderbaarlijk.
Ja, echt wonderbaarlijk.
Want, ja. Hoe ben je zelf hier in aanraking gekomen? Het is 10 jaar geleden gebeurd.
10 jaar geleden ben ik ermee in aanraking gekomen, ja. En ik had echt zoiets van, daar moet ik zijn. Ik las een foldertje en ik dacht, daar moet ik zijn. En dus ik heb een aantal jaren workshops erin gevolgd en ook aan mijn eigen thema's gewerkt.
Maar had je ook zelf een echte, van nou, ik heb echt een behoefte en daar moet iets worden opgelost?
Nou, dat gaat nog steeds door. Het leven is niet klaar, we gaan door en er komt iedere keer wel weer iets waar je naar wil kijken innerlijk. En voor mij is opstellen een vorm. Maar toen ik dus de kans kreeg ook om een opleiding te gaan doen, was het echt zoiets van, nou, daar moet ik zijn. En het was eigenlijk tegen alle verdrukking in. Het was helemaal niet handig, maar ik moest dat doen, innerlijk, hè. En het is gewoon datgene wat ik voel dat ik moet doen.
Maar nog even terug naar de allereerste keer dat jij een opstelling gedaan hebt. Hè? Echt helemaal jij dus als cliënt.
Ja, dat heeft een jaar geduurd. Ik heb een jaar workshops gevolgd voordat ik klaar was om iets van mezelf op te stellen.
Ja, maar dus workshops gevolgd. Maar ik bedoel dus dat jij dus geen de cliënt bent die dus naar een familieopstelling gaat.
Ja.
En je had niet zoiets van, nou, die mensen die sporen gewoon helemaal niet.
Nee, ik was onmiddellijk geraakt door wat er gebeurde. Waar ik in geraakt was, was de kracht van het werk. Het is een hele krachtige methode. En het is gewoon heel lastig om het in woorden te vatten. Ja, ik zeg altijd, je moet meemaken. Dus in die zin ben ik van harte welkom om een keer naar Haarlem te komen. And I can feel the rain wash away the pain. And the moon and stars take away the scars. On the sun.
Als je niet zoiets van, nou, dit gaat wel erg ver, hoor. Dus ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er heel veel luisteraars zijn die denken van, nou, dit is een drempel te hoog voor mij. Ik kan deze drempel niet nemen, want ik moet toch wel iets meer wetenschappelijk bewijs hebben.
Als ze dat echt wetenschappelijk bewezen willen hebben, dan zullen ze niet naar mij toe komen.
Maar die gevoelens bij jou, helemaal in jouw allereerste opstelling, die had je dus niet, die sceptische gevoelens.
Nee, ik heb daar geen skepsis over gehad. Wel vragen, wel verwondering, wel verbazing, wel ontzag.
Okay.
Maar niet iets van, nou, dit is zoiets raars. Nee, ik voel dat heel integer en heel schoon, op de een of andere manier.
En er was ook een duidelijk positief effect te merken in jouw eigen leven? Oh, wauw. Ja, dat is natuurlijk heel, heel erg mooi als je zoiets kunt meemaken.
Ja. Ja. En het is zo, er zijn natuurlijk, wat belangrijk is als mensen komen naar een workshop of als cliënt komen. Ik merk soms dat ze er heel lang tegenaan, hoe zou ik dat zeggen, tegenaan hangen. Ik hoor mensen die hebben mijn folder al een jaar op de koelkast hangen. Dat is de plek waar die folders terechtkomen, hè, met een magneet. En dan ineens, dan bellen ze me op en dan willen ze ook nu een opstelling doen. Dan is er dus kennelijk iets heel langzaamaan helder geworden, gerijpt, zeg maar, waardoor ze nu de stap willen zetten. En dan willen ze ook altijd heel snel.
En dan zeggen ze dan ook tegen jou van ja, ik wil dat je me helpt, maar ja, ik moet dat nog even bekijken of het eigenlijk wel iets is wat zal gaan helpen voor mij. Ik ben er meer in de wetenschappelijke methodes, daar voel ik me toch wat fijner.
Nee, wat ik merk is dat mensen, ik werk ook individueel, dat is een afgeleide vorm. Mensen bellen mij op een afspraak en zeg ik van, nou, kom anders een keer naar een workshop om gewoon te kijken hoe ik werk of om te zien hoe het werk is. Dus nee, ik moet bij jou zijn. Oké. Dus eigenlijk ben ik nog meer om zeg maar in te bouwen van, weet je wel dat je bij mij moet zijn? Weet je wel dat dit de methode is? En dan zeggen ze, ja, ik moet bij jou zijn. Dus ik geef eigenlijk wat meer ruimte. Zo van, kom dan eens kijken in een workshop, zodat je niet meteen Maar ze zijn daar heel duidelijk in. Nee, ik moet bij jou zijn. En het is nu het moment. Een sketch is mag hoor. Ik bedoel, ik werk ook met studenten op de hogeschool in Holland. En daar is ook vaak veel skepsis. En sommigen blijven in de skepsis. En anderen die zijn echt helemaal van, wow, wat is dit mooi wat hier gebeurt. Dus het mag. Ik bedoel, mensen mogen sceptisch zijn. Maar het zelf meemaken en ervaren, dat is voor heel veel mensen echt opzienbarend. Opzienbarende belevenis. In every life there comes a time.